Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
Het nieuwe jaar had eigenlijk nauwelijks beter kunnen beginnen voor Ajax, zou je zeggen. Twee keer winst, concurrenten die punten verliezen, de derde plaats in zicht en een grote, prestigieuze, veelbesproken nieuwkomer voor het eerst op de tribune. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot en ik zit hier in de Johan Cruijffzaal met Job van Kempen van het Parool. Goedemorgen, Job.
Hey, goedemorgen.
En ook met Bart Veenstra, hoofdredacteur Ajax Showtime. Bart.
Goedemorgen.
Goed je weer eens te zien.
Ja.
Er valt wel iets meer te zeggen over die start van Ajax van het nieuwe jaar. Dat gaan we in deze podcast doen, want het is niet alleen maar Hosanna. We moeten natuurlijk beginnen met Jordan Henderson, Job. Want ja, vorige week zaten we hier nog een beetje te zeggen van wij moeten het nog zien. Dat was toch een beetje onze gedachte. Ik had niet verwacht, eerlijk gezegd.
Ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen.
Dus het gebeurde wel. Hoe heb jij de eerste dagen van Jordan Henderson beleefd? We hebben hem al met een bakfiets gezien in het Vondelpark.
Ja.
Dat soort dingen.
Was het Vondelpark? Ik kon het niet helemaal
thuisbrengen. Ja, daar wil ik af zijn, welk park het was. Je hebt gelijk, dat is niet zeker. Maar het was een park.
Het was een park, ja. Onmiskenbaar.
En het was een bakfiets.
En het was een bakfiets, ja.
Ja.
Ik ben er bij die persconferentie geweest waar hij gepresenteerd werd ook. Ik moet zeggen dat hij best wel sterk presenteerde. Het zijn allemaal woorden, hè. Maar hij vertelde wel dat hij zich volledig... hij sprak een beetje Zuid-Amerikaanse woorden, vond ik. Hij zei, I want to dedicate my life to this club. Nou, dat zijn wel zware termen. Ja. Hij wilde Ajax ademen, eten, slapen.
Ja.
Ik vond het wel getuigen van veel toewijding.
In elk geval in woorden.
Ja.
Heb jij skepsis bij deze nieuwkomer? En zo ja, waar zit die in?
Ja, je moet altijd een beetje skepsis hebben, zou ik haast willen zeggen. En die zit hem dan in de lengte van zijn contract eigenlijk.
2,5 jaar.
Ja, ik denk namelijk wel dat... ik denk dat hij niet meer de speler is die bij Liverpool was. Maar ik denk dat hij voor Ajax nog wel heel waardevol kan zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook dat je, als hij die waarde 1,5 jaar heeft gehad, dat het daarna tijd wordt dat er een iemand doorstroomt. En ja, dat laatste contractjaar, dat heeft hij zelf bedongen. En Ajax wilde liever 1,5 jaar contract. Ik vind het vrij lang. Maar de rol waarvoor hij gehaald is, heel simpel gezegd, zeg maar, het elftal dichter bij elkaar houden en zorgen dat Ajax niet meer helemaal aan elkaar gespeeld wordt. Het vergroten van het professionele klimaat. Ik denk dat hij dat uitstekend kan.
Ja? Ja? Bart, blij?
Zeker, ja. Ja, op een gegeven moment kwam Romana natuurlijk met de eerste berichtgeving over dat hij dat eigenlijk concreet
Fabrizio
had. Ja, en toen...
De transferkenner Fabrizio Romano, ja, hebben we het over. Ja.
En dan ga je toch denken, hoe is het mogelijk dat Ajax de voormalig aanvoerder van Liverpool en de voormalig voetballer van het jaar van de Premier League gaat halen? Nou, dat is gebeurd, dus echt, daar verdient Ajax echt een dikke pluim voor. En ik kan mezelf wel een beetje ergeren aan de mensen die nu roepen dat Ajax het niet had moeten doen. Dat ze beter een ander hadden kunnen halen en dat hij niet genoeg zou scoren of genoeg assist zou leveren. Dat laatste is sowieso denk ik het probleem niet, omdat Ajax heeft denk ik genoeg creatieve voetballers. Alleen die kan je pas echt laten renderen op het moment dat de balans in het elftal is. En daarvoor is Henderson nu gehaald. En ik denk dat het daarom juist een extreem goede zet is.
Ja, als je dan toch oplossingsgericht gaat denken. Ja. Het probleem van Ajax is dat het achterin zo lek als een mandje is.
Ja, en ik denk dat hij ook voor bepaalde stabiliteit gaat zorgen op het middenveld.
Ja.
Waardoor er wat minder kansen voor de tegenstander zijn in de tegenaanval. Want ook tegen RKC Zondag was dat een paar keer weer het geval. Dat je denkt, het ligt weer helemaal open en RKC mag zo doorkomen.
Ja, ja. Ja. Dus ja.
Hij maakt, tenminste, hoorde iemand zeggen, hij maakt Ajax niet veel beter, maar vooral veel minder slecht. Dat is een beetje onerbiedig gezegd misschien, maar dat is misschien wel de kern.
Ja.
Hij zorgt ervoor dat het dat je niet meer door de ondergrens heen zakt.
Precies.
Eigenlijk.
Dat denk ik ook. Met die vaststelling ben ik het ook eens. En meer specifiek las ik ook. Ik geloof dat het Sjoerd Mansou was, hè, in het AD. Die zei dat dit daarom ook een beetje een paniekaankoop was. Niet vanuit een plan om grote hoogte te bereiken. Zoals bijvoorbeeld Tadic gehaald werd. Maar meer om schade te beperken in een seizoen dat eigenlijk al mislukt is. Nou, daar ben ik het ook mee eens. Dat is gewoon zo. Maar dat is wel de situatie waarin de club zit.
Het is een soort herstelaankoop, is duidelijk.
Ja, en wat is daar mis mee als dat nu eenmaal de situatie is?
Ja.
Het lijkt me... En om daar meteen ook even op door te gaan. Ik heb zelf wel juist een positief gevoel bij zijn contractduur. Mijn voornaamste twijfel bij Henderson was of die met zijn hoofd wel de juiste mindset had om nog goed te willen zijn bij Ajax. Het is iemand die al voor Saoedi-Arabië gekozen had. Iemand die daar heel veel geld verdiend heeft. En daarvan geloof ik de helft zou moeten afdragen als hij terug naar Engeland gaat. Dus het vermoeden was een beetje, is dit een belastingontwijker die eventjes, omdat het nu eenmaal moet, nog een jaar op het continent moet blijven zitten? En is dat de juiste attitude om bij Ajax te beginnen? Nou, die skepsis was me voor een gedeelte al uit het hoofd gepraat door een bevriende scout van wie ik hier vorige week ook een mooie Facebook-post heb voorgelezen. Maar juist ook die contractduur van 2,5 jaar. Als het hem alleen maar om belastingontwijken zou gaan, had hij niet voor 2,5 jaar hoeven tekenen bij Ajax. Mm. Had hij korter kunnen doen. Dus blijkbaar ziet hij er iets in. En ik ben dat wel gaan geloven, eerlijk gezegd. Ik geloof dat hij graag bij Ajax wil spelen en dat hij hier iets wil neerzetten. Nou, dat is mijn belangrijke skepsis. Die is dus weg. Nou ja, en dat het nog altijd maar moet slagen in de praktijk. Ja, dat is evident. Dat is altijd zo bij een nieuwe aankoop. Hoe duur is hij eigenlijk, Job? Weet je dat?
Ja, nee, ik heb mijn vinger nog niet achter gekregen. Maar hij is transfervrij gekomen. Maar en Ajax heeft gesneden in het salarishuis. Dus je kunt het wat betreft verhoudingen, Mislintat heeft dat gedaan. Die heeft de salarissen aanzienlijk teruggebracht. Die tijd van Blind en Tadic is voorbij. Ik denk dat Tadic op het einde, denk dat ze de 6 en 7 miljoen verdienen of zo. Nou, ik schat hem in, dat heb ik me ook een beetje laten influisteren, op rond de 4, 5. Maar er is natuurlijk, dat is salaris. Maar je kunt hem ook nog tekengeld geven, wat een verkapte vorm van salaris is.
Ja.
En ik denk dat hij, dat Ajax hem daarmee ook wel over de streep heeft getrokken uiteindelijk.
En dan komt het neer op per jaar
Dan denk ik dat hij rond de 7 uitkomt,
ja. We lazen in internationale media dat het neerkomt op 140.000 euro per week. Als je die rekensom maakt, zou het 7,2 miljoen euro zijn. Wat hij in een jaar opstrijkt. En dat is dus een soort van tekengeld salaris mix.
Ja.
Zoiets.
Ja. Ja, dat, maar hè, dat is ik durf dat niet keihard te zeggen. Maar dat is mijn inschatting zo ongeveer, ja.
Ja. Ja. Dat is wel hoop, Bart.
Het is een hoop geld, maar ik denk dat het wel waard is. In die zin dat hij Ajax misschien wel kan gaan loodsen naar voorronde Champions League. Dat hij andere spelers beter kan laten renderen, waardoor zij ook meer waard worden. Dus ja, als je dat soort dingen bij elkaar optelt. De merchandise, dat loopt als een trein. Dus
ja,
ja, er was nog nooit zoveel shirts van een speler verkocht. Dus ja, ik denk dat hij het ook wel weer gaat opleveren voor Ajax. En dat het risico wel waard is.
Maar dat wordt paniekaankoop. Wat is het tegenovergestelde van een paniekaankoop?
Nou, wat?
Een gerichte aankoop, denk ik.
Gerichte aankoop, ja.
Ik vind dit ook een hele gerichte aankoop.
Maar volgens mij, zeg maar, je hebt volgens mij goede en slechte aankopen.
Ja.
Je kunt een paniekaankoop, die doe je een hele korte tijd. En een gerichte aankoop, daar denk je heel lang over na. Maar die kunnen allebei, een paniekaankoop kan heel goed zijn. En een gerichte aankoop kan heel erg tegenvallen.
Ja, Ziyech was ook een paniekaankoop qua timing op dat moment. Hè?
Ja.
Die werd te duur bevonden, zou Ajax niet doen. En toen verloren ze van Rostov in de voorronde. En toen ineens gebeurde het alsnog. Het was pure paniekmove.
Ja.
Toen was het geld ineens wel waard. Ja. Ja, dat is achteraf natuurlijk een erg goed uitgepakte paniekaankoop geweest.
Ja, en misschien had hij heel lang nagedacht. Tenminste, dat hoop je over zijn aankopen. Maar ja. Die zijn nog niet zo heel goed.
Dat was zeer wel overwogen allemaal. En dat beviel dan weer niet. Ik vind het woord paniekaankoop ook... Gebruikte ik dat? Ja, hè?
Ja, weet ik niet. Je hoort het vaak.
Nou ja, ik vind het... Nee, ik vind geen paniekaankoop in die zin. Ik denk dat die heel gericht en heel wel overwogen is. Een hoog ingezet idee waarvan Ajax dan dacht... Nou, we gaan hier serieus voor. Let's do it. Het is natuurlijk wel een reparatieaankoop.
Het is een beetje een semantische kwestie, hoor.
Ja.
Maar het is een reparatie van herstel. Het ging niet goed en met hem moet het beter gaan.
Ja, ja. Ja. Een soort extra plank even erop spijkeren... om het allemaal wat steviger te maken. Maar ook dat soort types heb je nodig. Hij zat op de tribune, Jordan Henderson. Hoe zal die gekeken hebben, Bart?
Nou, er was wel op een gegeven moment een fase in de wedstrijd dat ik denk van dat ik een beetje bang werd. Dat hij dacht van ik lever mijn contract weer in. Want het was op een gegeven moment leek het weer helemaal nergens op. En,
ja.
En liep het stroef. En kwam RKC er in de eerste helft een paar keer gevaarlijk uit. Maar uiteindelijk wint Ajax met 4-1. Tweede helft vond ik Ajax een stuk volwassener spelen dan voor rust.
Zeker.
En was er veel meer controle. Eigenlijk pas bij 4-1 dat RKC nog een paar kansen kreeg. Voor mijn gevoel. Maar ja, hij zal wel gezien hebben dat er nog echt volop werk aan de winkel is.
Zijn taak was helder in elk geval. Ja.
Maar ik denk dat...
Ik vond ook wat ik mooi vond, die beelden. Hij werd in het stadion in beeld genomen hoe hij daar op de tribune zat. Heb je dat gezien?
Ja.
Hij zat ook helemaal alleen in een soort...
Ja,
in
een soort ik ook niks van. Ja.
Overal om hem heen zo lege stoeltjes. Toen dacht ik, ach, dit is de eenzaamste man van het stadion die daar bij deze wedstrijd zit toe te gluren. En komt iemand hem af en toe dan een kopje thee brengen of zo? Hey Jordan, heb je naar je zin? Maar hij zal zijn gedachten gehad hebben.
Ja, maar hij zal ook gedacht hebben, nou ja, hier kan ik nog verder aan toevoegen. Dat is, ik denk dat hij dat denkt.
Ja.
Dus dat het... Dat hij zijn meerwaarde, dat hij denkt, nou, dit is goed. Want het project dat mij is voorgespiegeld, dat zie ik hier ook wel op het veld gebeuren.
Ja, en de teller voor 140.000 euro per week liep al, neem ik aan. Dus dan heb je het ook niet zo gauw koud, hè?
Hij heeft nog geen werkvergunning, hè?
Oh nee, dat is waar.
Nee.
Ja.
En wat hij ook zag, volgens mij, hij ziet volgens mij ook, dat zei hij ook in die persconferentie, dat moet je ook een beetje zeggen, hij ziet ook wel potentie. Maar ja, als je ziet wat Robbie en zo, die doelpunten die Ajax maakte,
ja.
Dat waren knappe, mooie doelpunten. Eigenlijk allemaal wel, vond ik. Dus dat ziet hij ook.
Ja, ja. Wij zijn ongemerkt zo de wedstrijd binnengegleden. Maar voordat we daarover gaan verder praten, moeten we ook nog even het hebben over wat er voor de wedstrijd gebeurde. Namelijk een minuut applaus. Ik wou bijna zeggen een minuut stilte, maar dat was het niet. Een minuut applaus voor Benny Muller.
Ja.
Die woensdag is overleden. Wat kunnen we over hem zeggen, Job?
Dat het een oer-Ajaxiet was en een oer-Amsterdammer. En ook iemand die op dezelfde positie speelde als Henderson. Maar in een volstrekt andere tijd, waardoor hij nog steeds een sigarenmagazijn nodig had om rond te komen aan het einde van zijn carrière.
Ja, al veel eerder trouwens.
Trouwens, dat klopt. Het was
1960.
Het was tijdens zijn carrière.
Aan het begin van zijn carrière had hij hem al.
Klopt.
Ja, de sigarenzaak aan de Haarlemmer.
Ja, jij kende die zaak, hè? Tenminste, jij hebt ook wel eens een kaartje
gekocht.
Ik heb wel nooit een kaartje gekocht. Ik ben er wel eens geweest en ik heb hem ook wel eens gesproken, want hij woonde boven die zaak.
Ja.
Maar jij hebt nou echt een wedstrijd je tickets gehaald.
Zeker, want ik woonde zelf in die tijd in de Bijlmer. Maar ik had een vriendinnetje die woonde op de Droogbak.
Dat is om de hoek.
En dat is om de hoek. Dan kon je zo het straatje binnen doorsteken. En ik vond het heel mooi om bij zo'n grote ex-Ajaxiet kaartjes te halen voor die wedstrijd. Dat je altijd even een praatje over de club en hoe het ging. Dat was in die tijd vrij goed. Het ging allemaal erg goed bij Ajax. En hij vond het ook, je merkte ook dat hij er gevoelig voor was en er min of meer door gevleid was. Dat iemand van mijn generatie, van eigenlijk na zijn tijd, dat die hem kende. Mm. Want ja, dat is natuurlijk altijd een beetje het verhaal. Hè? Toch een licht gevoel van miskenning.
Ja.
Hij heeft Ajax naar de top geleid, zijn generatie. De eerste internationale prijs gewonnen, de Intertoto Cup in 1982. 62, meen ik. 61, 62. En uiteindelijk de eerste Europa Cup finale van de vier met Ajax bereikt. Maar daarna zat zijn tijd erop. In 1970 werd hij te oud bevonden en vervangen door Rinus Michels.
Ja.
Waardoor de drie Europa Cup winsten allemaal na zijn tijd plaatsvonden. Dus wat dat betreft hoort hij bij de generatie die Ajax naar boven leidde. Maar uiteindelijk niet mocht oogsten.
Ja.
Een beetje net als Klaas Nuninga en Tom Pronk, die lichting. Maar een ontzettend aimabele man.
Hij was een, ik kan me ook herinneren.
Heel, heel bescheiden over wat hij had bijgedragen. Terwijl het natuurlijk een steengoeie voetballer was.
Ja.
425 wedstrijden ruim, 426 meen ik in Ajax 1. Een flinke rits interlands.
43 geloof ik.
43. En dat was toen veel meer dan nu, want ja. Er zijn nu veel meer interlands. Dus het was
aanvoerder van Oranje geweest ook.
Juist. Regelmatig scorend middenveldertje ook toch wel. Heel, heel belangrijk voor een elftal. De schakelspeler werd hij genoemd in die tijd.
Er was er nog wel een mooie anekdote. Zijn zoon Danny die vertelde dat, over het fanatisme van zijn vader. De moeder van Danny, dus de vrouw van Benny, verteld had dat op de huwelijksnacht dat hij om 9:30 naar bed was gegaan, omdat hij de dag daarna een wedstrijd had.
Ja.
En ik had Sjaak Zwart ook gebeld voor een stukje. En toen vertelde ik hem dat. Toen zei hij, nou, dat zeggen ze allemaal. Maar bij Benny geloof ik het, zei hij.
Ja.
Hij zei, daar zit natuurlijk ook wel een beetje een Amsterdamse component in zijn leven ook nog. Eerst nog iets anders. Hij wilde ook weg bij Ajax. Maar dat ging toen heel moeilijk. Dus hij los van het feit dat hij niet heeft kunnen oogsten bij Ajax. En op die manier niet echt in volle glorie heeft genoten van Ajax. Had hij ook naar Feyenoord gekund volgens mij. En naar Standard Luik. Maar dat ging toen een stuk moeilijker. Dus het is hem ook een beetje. Meer geld is hem ook een beetje door de neus geboord eigenlijk.
Ja,
destijds. En als zoon van een Joodse moeder heeft hij ook nog wel de verschrikkingen van de oorlog meegemaakt.
Oh ja, er zit een heel tragisch familieverhaal achter. Waar hij zelf niet graag over sprak. Maar dat is wel natuurlijk iets wat hem heel erg gevormd heeft.
Ja.
Ik heb voor een verhaal ooit ben ik bij hem op bezoek geweest toen hij nog boven de winkel woonde. Ze hebben in 2000 afstand van die winkel gedaan. Toen hebben ze hem verkocht. Maar ze zijn nog een tijdje boven blijven wonen. Toen heb ik daar op de koffie gezeten. En toen vertelde hij me. Hij was natuurlijk. Hij zat als speler op het breukvlak van het amateurtijdperk en het proftijdperk. Toen hij begon, was er al wel profvoetbal. Maar hij heeft me toen precies die bedragen uit de doeken gedaan. Aan het begin van zijn carrière in de late jaren 50, 1960, toen hij zijn sigarenzaak ook opende. Kregen ze 40 gulden voor een overwinning, 20 gulden voor een gelijkspel, 10 gulden voor een nederlaag en 5 gulden per bijgewoonde training. Dat was ook in die tijd niet genoeg om van te leven. Dus dat was een zakcentje. Maar vandaar de sigarenzaak. Dat ontwikkelde zich natuurlijk verder. En aan het einde van zijn carrière in 1970, het laatste jaar waarin hij Ajax 1-speler was, hoorde hij tot de vier eerste full profs van de selectie. En heeft hij nog 1 jaar een jaarsalaris van 48.000 gulden verdiend. Dat kon je wel van leven in die tijd. Dat was heel, heel keurig geld. Prima. Maar vanaf het jaar daarna, onder invloed van Johan Cruijff, is dat natuurlijk heel snel toegenomen. En voelt het wel degelijk alsof hij het grote geld natuurlijk volledig is misgelopen. Dus over die bedragen heb je het. En dat was de ontwikkeling eigenlijk die zich in de jaren 60 voltrok. Van heel pril profvoetbal naar, laten we zeggen, echt profvoetbal. Op die schaal zat hij. Nou ja, Benny Muller. Prachtige minuut applaus. 85 jaar geworden. De laatste jaren met een haperende gezondheid. Respectabele leeftijd en een zeer, zeer respectabele en aimabele Ajaxiet. En daarna dan Ajax RKC. Bart, kun jij je licht eens laten schijnen over de opstelling waarmee Ajax in het veld verscheen?
Het was eigenlijk grotendeels hetzelfde als de laatste weken op de verdediging na. Sutelo ontbrak vanwege een blessure en Sosa ontbrak ook vanwege een blessure.
De Kroatische tandem.
Ja, en dan moet je gaan puzzelen. Guy kwam ook terug van een blessure. Vrijdag gaf Van Schip nog aan dat hij eigenlijk vandaag maandag met Jong Ajax zou mee moeten doen. Dus dat was eigenlijk ook geen optie. En vorige week viel Medic in. Maar dat viel tegen. En dan begrijp ik heel goed dat Van Schip kiest voor Rens in het centrum. Omdat Rens gewoon heel goed kan opbouwen.
Ja.
Ook beter eigenlijk nog dan Suterlo in dat opzicht. En dan kom je al veel makkelijker aan het voetballen toe. En dan moet je dus kijken wie ga je rechtsback zetten. En dan klinkt een beetje denigrerend. Maar dan is Gooi je enige optie. Maar ik moet zeggen dat Gooi echt best wel goed speelde.
Ja, hè? Ja.
Zowel verdedigend als aan de bal.
Tristan Gooier.
Ja, goed dan in de combinatie ook met Linsson en Berghuis vond ik hem. Dus dan is het echt heel zuur voor hem dat hij geblesseerd uitviel. Dus het is te hopen dat het meevalt. En op links waren de opties er ook niet heel veel. En dan koos Van Schip voor Marta. Ja, en die zei, zoals Van Schip had gezegd, van had het wat moeilijker. En het begon eigenlijk gewoon in de eerste minuut dat hij de bal kreeg. Dat hij niet in de bal kwam en dat hij meteen in de problemen kwam. En je ziet gewoon aan hem dat hij, ja, verdedigend komt hij gewoon tekort om op linksback te spelen. Dus dat baart richting de grotere wedstrijden die nog aangekomen, zoals binnenkort tegen PSV, baart het wel zorgen. Want ook Sosa vind ik verdedigend op linksback niet goed genoeg. Dus
dat wordt tegen PSV een dingetje.
Ja, ik hoop dat... Ja, dan moet je een oplossing van
hebben. Die Bakayoko, is hij dan heel goed...
Marta had het zwaar. En dat is niet van vandaag of gisteren. Dat is natuurlijk al een paar weekjes langer het geval. Dat hij na een hele leuke start toch heel erg moeite heeft om aan te pikken. Ja. Nu is het zo, Job, dat wij eigenlijk hier voordat we de podcastopname starten, in het trappenhuis van het INIT al bijna vechtend hier door de gangen rolden. Omdat wij het niet eens waren over hoe deze wedstrijd geduid moest worden.
Ja.
Vertel, jij vond het...
Ik vond het mooi doelpunt, maar ik had niet de indruk dat Ajax tegen een zeepad ging aanlopen.
Oké.
Maar...
Nee, ik ook niet.
Terwijl ik dat uiteraard bij Go Ahead Eagles en Sparta en PEC had ik dat wel.
Ja.
Maar dat lag misschien ook een beetje aan het speltype van RKC. Want die leunde eigenlijk vrij ver terug. Dus ze kwamen af en toe er bij Ajax door. Ik zag nog een bal op de lat van Berghuis. Ik vond ze niet heel goed spelen, maar ik had ook niet de indruk dat ze net zoveel in gevaar kwamen als voor de winterstop.
Ja. Nou, oké.
Okay. Dat was een beetje mijn gevoel. Ik heb mijn aantekeningen net nog eens teruggekeken. En ik zie ook wel dat een Ajax een keepmoment heb. Heb ik je nog een keer opgeschreven. Maar dat was vlak voor rust volgens mij. En toen was RKC, ik dacht, die 2-2 gaan nog vallen.
Ja.
Dat dacht ik wel. Maar de tweede helft, dacht ik niet dat ze in de problemen kwamen. Ik moet wel zeggen dat Guy me opnieuw enorm tegenviel. Die backs bij Ajax, man. Het is...
Probleem.
Ja, dat is wel een probleem. Er moet nog een transfer zomer overheen om van sommige spelers af te komen.
Ja.
En Marta, wat je ook zei, dat is gewoon te licht.
In ieder geval nu nog. We zullen hem niet voor de bus gooien, maar dat werkt niet de laatste tijd.
Ik vraag me af of het ooit gaat werken, maar dat ik eerlijk ben.
Ja.
Tenminste, als je Champions League wil gaan voetballen en ik weet niet of dat erin zit.
Ja. Nou, oké. Dit was dus de milde duiding van Job van Kempen. Ja. Ik ben meestal ook van de mildheid. Ik ben meestal vrij optimistisch en opbouw. Ik was nu echt gewoon, ik vond het krankzinnig slecht. Voor de rust met name inderdaad.
Ja.
Na rust wel wat beter. Maar echt absurd slecht vond ik die eerste helft. Ik vond de eerste helft ook slechter dan tegen PEC, waar het uiteindelijk misging. Slechter dan tegen Almere, waar het uiteindelijk misging. Slechter dan tegen PSV, waar ze uiteindelijk met 5-2 over de knie gingen. Maar voor rust best wel oké waren. Ik vond dit echt een van de slechtste eerste helften die ik de afgelopen maanden van Ajax gezien heb. Waarin bijna geen bal fatsoenlijk aankwam. Ik werd er echt knorrig van. En dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat ze dat trainingskamp in de winterstop net gehad hebben. Dat de concurrenten punten aan het verliezen zijn. Dat Henderson voor het eerst op de tribune zit. En dan denk je van, nou jongens, nu gaan we even
eerste
met frisse moed.
Eerste thuiswedstrijd van nieuwjaar.
En dan zo'n wandeltempo. En zo slecht. En balletjes van Tahirovic die ergens in niemands land verdwijnen. En ik heb me echt kapot zitten ergeren. Maar mooie doelpunten en naar rust wel wat beter. Dat zeg ik er meteen bij. Bart, wie heeft er gelijk? Job of ik?
Ik denk eigenlijk allebei wel een beetje. Want ik heb inderdaad,
dat vind ik laf.
Ik heb inderdaad niet het idee gehad dat Ajax niet zou gaan winnen. Dus dan in dat opzicht ben ik het met Job eens. En ja, ik vond ook in de eerste helft gewoon inderdaad te traag. En te veel slordige passes die niet aankomen. En dan heb je eigenlijk allebei wel een punt. Alleen dat het duidelijk beter moet. De komende weken, dat is wel duidelijk weer geworden. En,
Wie was het beste aan de Ajax kant eigenlijk?
Ja, dat lijkt me duidelijk. Dat is Brobbie. Als je ziet hoe hij als spits speelt, dan is hij de ideale spits voor Ajax. Vind ik. Ik vind hem heel compleet. Ik vind hem, hij scoort steeds makkelijker. Die intik bijvoorbeeld. De tweede goal gebruikt hij die verdediger echt als een draaischijf. Dat doet hij ook steeds vaker. Ja. Dat vind ik ook heel knap. Maar ook als aanspeelpunt is hij gewoon heel makkelijk te bereiken voor zijn teamgenoten. Als ze tenminste wat gebruik van maken. En in dat opzicht kan hij een ander in stelling brengen om te scoren of te schieten. Of hij laat het spel makkelijker doorgaan. Dus ja, het enige wat hij eigenlijk nog beter moet is koppen. Nou, voor de winst op, ik weet even niet zo gaan welke wedstrijd het was, maar dan kopt hij hem echt wel goed in.
Heerenveen
was dat? Ja. Maar daar gaat hij, want dat hoorde ik hem gisteren zeggen op de persconferentie, dat hij de komende weken dat er meer tijd voor is, dat hij daar wel op gaat trainen met John Bosman. Dus ja, en ik vind hem ook qua inhoud groeit hij. Dus het is gewoon echt een topspits aan het worden. En ik denk dat hij op termijn echt wel een transfer gaat pakken. En dan denk ik dat hij wel echt een geschikte spits is voor de Premier League. Daar is hij echt voor gemaakt. Er was op een gegeven moment ook tweede helft een moment dat hij in duel was met de verdediger van RKC. En dat die verdediger leek een duel te gaan winnen. Maar hij zette hem toch nog opzij en kwam er nog langs. En dat vind ik mooi om te zien.
Ja. Een sterke Brobbie. Daar zijn we het mee eens, Job. Ja. Dat neem ik aan.
Ja, dat is goed.
Duidelijke king of the match. Omgeroepen door Rob van Rossum. Die 10 jaar zijn jubileum vierde als stadionspeaker bij Ajax. Rob, gefeliciteerd. Wie was er nog meer? Was er nog iemand goed bij Ajax eigenlijk? Of hield het daarna wel op?
Ja, ik moet jou een beetje uit de put praten.
Probeer het.
Die traf van Ramai, heb je daar nog een beetje van kunnen genieten? Die heeft 3-4 passes gegeven over 30, 40 meter.
Ja.
Waarmee hij een geweldige opbouw verzorgde.
Oké. Nou, ik had het niet geregistreerd, maar nu je het zegt, ja. En sowieso natuurlijk vorige week ook steengoed Ramai.
Ja.
Reden om positieve conclusies over te trekken.
Ja.
En Hato natuurlijk altijd wel. Viel niet echt op gisteren, maar dat is ook wel iemand waar je blij van wordt. Nou, over het algemeen.
Ik moet zeggen, Hato, er waren twee momenten in de eerste helft dat ik dacht, hij onderschept die bal. Hij plukte hem uit de lucht. En twee keer ging hij er soort langs of onderdoor. Waardoor wel twee keer een gevaarlijk moment kwam. Dus dan denk ik, hij moet ook nog wel groeien in dat soort dingen.
Hato die is vaak in staat om zijn eigen slippertjes recht te zetten.
Ja, dat deed hij ook wel.
Dat is wel een voordeel.
Maar ik vond Berghuis goed spelen in die zin dat hij...
Aanvallend, zeker.
Ja, was wel echt constant op zoek naar de creatieve oplossing. Wat ook gebeurde bij de openingsgoal. Maar ja, ik had wel het idee, hij is wel heel erg aanwezig in die zin dat hij probeerde elke keer een goede bal voor de
laat gezegd zijn inderdaad, wat jij ook al zei, Job. De doelpunten waren buitengewoon mooi. De eerste een BBB-doelpunt met Berghuis, Bergwijn, Brobbie, alle drie betrokken. De tweede een zeer fraaie diagonale knal van Brobbie, waar hij goed vrij kon. En dan heb je de tweede helft natuurlijk Linsson met een heel bekeken schot waar de keeper geen zicht op had en mooi in de hoek geplaatst. En nog een, wat was de laatste?
Oh,
ook een mooie knal van Berghuis. Dus hele mooie doelpunten.
Ja, hij lepelt hem zo in de verre hoek. Dat was wel mooi.
Ja.
En wat wel mooi was bij die goal waarbij Brobbie draaide, is dat Bergwijn ruimte voor hem maakte. Zag je dat nog? Want als Bergwijn stond aan die kant, die loopt naar binnen toe. Anders kan hij die kant helemaal niet op, want er staat er een verdediger.
Ja.
Dus dat was wel slim gedaan. Over Brobbie nog één ding. Want hij is nog steeds niet begonnen met die spitse training van Bosman.
Maar heeft Bosman nog geen werkvergunning of zo?
Nee, dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat hij gewoon niet volledig belastbaar is. Hij vertelde ook, afgelopen weken heeft hij niet op het veld kunnen, of tenminste niet volledig op het veld kunnen trainen. Hij hikt nog altijd tegen een soort knieklachten aan.
Ja, het zou goed zijn, we hebben het er hier al een keer eerder over gehad, als hij volledig belastbaar is. Gisteren kreeg hij, zou je kunnen zeggen, een publiekswissel, maar misschien was hij ook gewoon uit voorzorg gewisseld. En tegen Go Ahead werd hij ook al aan 70 minuten eraf gehaald. Weet je, hij is nog steeds niet, nog steeds niet in die 90 minuten.
Hij zit tegen het rood, altijd,
ja.
Qua belasting. Dat, ja. Dat sterke lijf is toch kwetsbaarder dan het lijkt, blijkbaar.
Ja.
Tussen die mooie doelpunten van Ajax door hadden we natuurlijk de gelijkmaker van RKC. Dan zou even ter Napel zeggen, comedy capers-achtige taferelen, Bart. Ja. Vertel even wat daar precies gebeurt en misging en hoe dat...
Nou ja, het begon al op middenveld dat Tahirovic kreeg een panna. Volgens mij was van Seuntjes. Ja. En daar kwam, daarna ging de bal diep en dan komt de bal vanaf links voor. Ja, en dan zie je Rens staat er volgens mij bij. Hato, keeper Ramai en Marta. En ze willen eigenlijk alle vier hetzelfde doen. Die bal wegwerken. Maar ja, ze lopen elkaar eigenlijk allemaal in de weg. En dan staat Kramer erbij om die bal in te tikken. Ik moet wel zeggen dat het middenveld met Tahirovic en Taylor...
Kramer maakte eerst een wandelingetje bijna om hem in te tikken. Zo eromheen en zo. Nou, laat ik hem maar.
Ja, wat ik wou zeggen was dat de middenvelders... die kwamen wel echt weer shockend terug. Ja. En dan denk ik, daar mag wel wat meer pit bij van Taylor en Tahirovic. Kom erbij en help je teamgenoten en... En dat gebeurde niet.
Ja, wandelen. Dat wandelen.
Ja, en ik denk dat Henderson dat niet gaat pikken.
Nee.
Want Berghuis zei in de afloop van... soms kunnen we niet als aanvallers elke keer mee terug... omdat we dan niet vooruit druk kunnen zetten. En dat geldt misschien ook wel voor de middenvelders. Maar ik vind wel dat op bepaalde momenten moet je wel inzien... het is nu noodzaak om met z'n allen terug te zijn, want... Dan kan je een goal voorkomen. En soms snap ik wel dat je niet met elke tegenaanval teruggaat. Maar dit soort momenten moet je er gewoon bij zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Nou ja. In ieder geval.
Maar er kwam ook een hoop pech bij kijken. Want ze grepen er allemaal net naast, zeg maar.
Ja. Ja. De wissels naar rust. Kunnen we daar nog iets over zeggen, Job?
Moet ik even kijken wie erin kwam. Banega kwam erin, hè? Guy kwam erin.
Ja.
Guy kwam voor...
De Guy hebben we gezegd. Ja. Viel erg tegen. Beetje matig allemaal.
Banega, dat moet Banel zijn uiteraard.
Forbes kwam voor Linson.
Ja, ik vond Banel wel een geestdriftige indruk maken. Die had er wel zin in, maar ik heb niet...
Wat jij net zei
had jij niet een beetje... We horen de laatste tijd zoveel over Missehooi, dat zo'n prachtige speler en dat de contracten perikelen. Nu zat hij op de bank.
Ja, denk dat het te maken heeft met het feit dat...
Toen het eenmaal 3-1 was dan, hè? Niet eerder.
Ja, nee, dat klopt. Maar 3-1 vond Van de Schip nog te mager. Wat ook iets zegt over hoe hij zijn eigen ploeg beoordeelt. Hij vond het nog te wankelmoedig. Bij 4-1 was hij gerustgesteld.
Ja, ik ook hoor.
Ja?
Maar
ja.
Toen was hij al door zijn wisselmoment heen.
En toen was de wedstrijd bijna afgelopen. Maar als Ajax in de 70 minuten 4-1 had gemaakt, dan was Mizuhui er nog ingekomen, denk ik.
Oké. Okay. Gelukkig maar, Job. Dankjewel.
Nou ja, dat weet ik niet, maar hij moest zijn contract verlengen. Dus het is gewoon een soort pleasen van een speler.
Ja, ja. Dat brengt ons bij dat penaltygeval. Zeer opmerkelijk. Waarbij Bergwijn de bal afstaat aan Brobbey, zodat hij zijn derde doelpunt van de avond kan maken. Een hat-trick. Eigenlijk niet helemaal een formele, maar wel een hat-trick. Zijn derde doelpunt. En die mist hij dan. Nou, Bart? Daar heeft Van het Schip na afloop wat over gezegd. Dat hij dat liever niet had gezien. Wat vond jij?
Als trainer kan ik dat heel goed begrijpen. In die zin, 3-1 is voor dit Ajax nog geen veilige marge. Ook dat hij dus die wissel niet durfde toe te passen. Nee. Maar ja, Van het Schip wil gewoon op 4-1 komen. En dan moet de eerste penalty nemen, moet hem nemen. En als de spelers onderling dan gaan ruilen als vriendendienstje, zeg maar.
Ja.
Dan kan ik wel als trainer begrijpen dat je daar niet blij van wordt. Van Bergwijn naar Brobbey toe vind ik het wel netjes, zeg maar. Want hij gunt hem wel zijn hat-trick. Dat verdient ook wel complimenten. Alleen misschien was het moment er nog niet helemaal naar. Omdat het nog niet definitief beslist
was.
Nee,
want twee doelpunten tegenkrijgen van RKC. Dit Ajax kan dat. Dat weten we. Dat is heel goed mogelijk. ik was er ook niet blij mee. Maar ik zat toch inmiddels in die chagrijnige modus, Job. Hè, van vanuit de eerste helft. Dus ik dacht ook, waarom nou in godsnaam die Bergwijn? Zelfs met 100 laserpennen in Griekenland schiet hij ze de keurig in. En van Brobbey weten we dat het niet zo'n beste penaltynemer is. Die heeft al eerder in de bekerfinale, hè, geloof ik... ook, nou. Nou, denk, waarom niet de eerste man? Schiet hem er gewoon in. 4-1, dat heeft deze ploeg nodig.
Ja, en dan... ik denk dat Bergwijn zelf ook wel zijn goaltjes mee kan pikken. Om...
Ja.
Want over Bergwijn gesproken, er waren best wel weer wat momenten. En dan komt hij naar binnen, dan schiet hij niet. Terwijl dat juist zijn kwaliteit is. En dan ja. gaat hij toch weer verder zoeken. En dan...
Ik denk dat Bergwijn probeerde om zijn rol als aanvoerder goed te spelen. Dus niet zelfzuchtig zijn, niet individueel nadenken van ik ga die penalty wel maken, maar ik ga een teamgenoot helpen.
Ja,
ik denk dat was een gedachte vanuit de band, denk ik.
Ja, dit werd mij op de sociale media ook door verschillende mensen gezegd, dat ik niet zo moest zeuren en dat het een gebaar als aanvoerder was. Ik vond juist dat de aanvoerder dan had moeten zeggen, nee, ik neem hem zelf, dat is de afspraak. Maar ja,
maar die,
relatief detail hoor. Laten we,
Over die penalty nog één ding van Brobbey. Want hij kreeg nog de vraag van wat ging er dan mis met die penalty? En dan zei hij niks. Het was goed gekiept. Maar dat vond ik een beetje merkwaardig. Ik denk, ja, dat kan niet zo zijn dat er niks meer mis was. Hij ging er niet in.
Hij ging op zich wel goed naar de hoek. Maar hij ging wel over de grond. En dat is voor een keeper, denk ik...
Ja. Dus er ging wel iets mis, want er zijn mensen op afgestudeerd waar je penalties moet schieten en ja. hoe hard. En zo, ja, dan ging er wel iets mis, want ja. de grond is inderdaad niet goed.
Het was bijna even zo, Bergwijn gunde de penalty aan Brobbey en Brobbey gunde zijn vriendje Etienne Fase een mooi moment om even in de arena een penalty te stoppen. Zo voelde het bijna. Nou, hij was niet goed ingeschoten, Brian. Nee, sorry. Niet overtuigend genoeg.
Het kost hem ook nog €500.
Oh ja?
Ja, ze hadden, ja, Bergwijn had voor mij wel gezegd, als je mist, dan krijg ik €500.
Oh ja, serieus? Ja. Oh, dat heb ik gemist. Ja. Oh, wat goed. Ja, ja. Dokken. Ja. Nou, 4-1 tegen RKC. Ajax in opmars. Dat is toch wel, hè, of het nou goed of slecht was. Het is waar. De derde plaats komt in zicht na dat verlies van Twente en het zwaar bevochten gelijkspel van AZ. Begint die derde plaats zichtbaar te worden aan de horizon. Het gaatje naar AZ is nu 6, geloof ik.
Nee, 3.
3.
Ja, ja. En Twente is nog maar 6.
Nog maar, ja.
En Ajax speelt nog tegen allebei. Ja. Nou ja, AZ is op dit moment ook voor Ajax, denk ik, te pakken. En Twente speel je gelukkig thuis. Want tussen Twente uit en thuis is het echt een wereld van verschil. Thuis zijn ze supersterk. Ja. En uit vind ik ze ook kwetsbaar. Dus
ja.
Ja, ik zie zeker voor Ajax nog heel grote kansen om derde te worden.
In beide directe duels zal het dan een stuk beter moeten dan tegen RKC vandaag. Maar dan is Jordan Henderson inmiddels daar om de boel wakker te schudden. En de boel wat peper in de reet te strooien.
Ja.
Nou goed, daar hopen we dan maar op. Laten we nog even kijken.
Nog één ding daarover.
Eén ding voor Job. Ja,
sorry. Van het Schip zei ook, of het, zeg maar, om de wankelmoedigheid van Ajax aan te geven. Hij zei, ik ga niet zeggen dat we derde moeten worden, want we zijn zo slecht. Of tenminste, het is nog zo broos. We moeten eerst maar eens zorgen dat het minder broos wordt. En dan zien we aan het einde van de rit wel waar we staan. Hij wilde zichzelf niet vastpinnen op nieuwe doelstellingen. Omdat het daar nog gewoon niet goed genoeg voor was.
Ik denk dat verstandig is. Ja. En dat ze voor de derde plaats willen gaan, dat voelen ze allemaal wel. Hoef je niet uit te spreken.
Mm.
Nou, goed. Oké, we moeten even nog naar die transfermarkt kijken. Die is nog een dag of 9 open, zeggen wij op maandagochtend. Zit daar nog iets in de pijplijn? Zou er nog iets kunnen gebeuren, Bart?
Ja, je hoopt van wel. Want je ziet wel dat dit team nog wel een goede linksback kan gebruiken, denk ik. En misschien nog wel een echte rechtsbuiten. Alleen ik denk dat misschien meer prioriteit voor de zomer kan zijn. Omdat Berghuis het op zich best oké doet in Linson ook. Dus dat zou ik misschien nog laten. Als je nog iets kan halen, dan zou ik een linksback halen. Alleen wat Van Schip vrijdag zei op de persconferentie, dat er eigenlijk eerst nog wat uit moet voordat ze zaken kunnen gaan doen. Nou begreep ik van VI dat er wat speelt rondom Forbes. En ja, je hoorde ook wel de laatste tijd veel gerucht over Roelie. Roelie komt ook niet meer aan de bak bij Ajax. Dus
nee.
Misschien dat ze een van die twee nog kunnen verkopen, zodat ze nog wat kunnen doen.
Er leek beweging te zijn rond Avila, die dan verkocht zou worden, maar die heeft in stilte best wel een stevige blessure te pakken, hè Job?
Ja, een zware knieblessure.
Dus die gaat niet gekocht worden momenteel, door wie dan ook.
Maar dat is wel een groot probleem, want ik denk dat die zo zwaar geblesseerd is, dat die in de winter of in de zomerstop ook nog geblesseerd is. Ja, wie gaat er een brandend huis kopen?
dat is wel een aderlating. Want die, en je moet zijn salaris blijven doorbetalen. En je moet blijven afschrijven op zijn transfersom van 12 miljoen.
Ja.
En je hebt hem sportief intern eigenlijk. Die is al afgeschreven. Dus dat is er een kostenpostje.
Ja. Maar heeft Ajax de ambitie om nog zaken te doen in de komende 9 dagen?
Ja. Hoe sneller je van spelers af kunt waar je toch niet in ziet zitten, hoe beter het is. Dus ja, graag. En ik hoor ook dat er rondom Roelie wel beweging is. En ja, goed, Pasveer die komt terug van zijn blessure. Dus die kan dan tweede keeper zijn.
Ja. En Gort ook nog.
Gort heb je ook nog. Dus ja, daar heb je ook rek.
Ja, Roelie zal ook weg willen, lijkt me, in deze situatie.
Ja, en ik denk dat Pasveer zich ook wel gesterkt voelt door de komst van Henderson, overigens. Dus hè, als die, dat zijn toch een beetje een soort soulmates op het gebied van professionaliteit, denk ik.
Ja.
Dus als Pasveer ook een grotere rol kan krijgen, en nu is hij een geblesseerde keeper, maar als hij gewoon tweede keeper is, dan wordt het ook iets makkelijker om de andere spelers mee de gym in te krijgen, zo gezegd.
Ja, ja. Jij bent er geweest gisteren. Heb je namen horen circuleren waar Ajax in geïnteresseerd zou zijn?
Nee. Er zijn heel veel namen, maar ik kan er niks concreets over zeggen.
Nee. Nee. Goed, nou, in afwachting van
tips?
Ik heb nooit tips. Ajax is in afwachting van de werkvergunning van Jordan Henderson. Moet nog rondkomen. De volgende wedstrijd uit tegen Heracles op het kunstgras in Almelo. Dat zou nog wel eens te vroeg kunnen komen. En bovendien hoorden we van het schip zeggen dat hij nog zich aan het beraden is of hij Jordan Henderson wel op kunstgras wil laten acteren. Dus qua Henderson zitten we te kijken naar Ajax-PSV eerder. Hè?
Ik hoop dat hij dat haalt, want met Tjuba Ekpom duurde het ook echt voor mij 2 weken voordat hij zijn werkvergunning kreeg. Nou, als het met Henderson ook 2 weken duurt, zou hij misschien net voor het weekend tegen PSV dan mogen trainen.
Ja.
Ja, en dan is de vraag of je na 1 of 2 trainingen meteen in de basis zet.
Cool. Dus ook dat is nog spannend. Dat heb je erbij van als Groot-Brittannië een exotisch niet-EU-land is geworden. Hé hey jongens, we gaan afronden. Ik dank jullie voor de komst naar de Johan Cruijffzaal op dit vroege uur. Ajax in opmars. Ajax nog niet goed. Dit was Brani. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.